De schriftlezing deze morgen is uit Hebreeën 12, de eerste drie versen. Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die, om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon van God. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.
Als u zulke liederen zingt met mond, maar ook bovenal met je hart, heeft u eigenlijk al amen gezegd op de predikatie van deze morgen. Dan zou ik eigenlijk zeggen, ik heb er niets meer aan toe te voegen, toch wil ik het nou doen. Ik ben heel blij dat u allemaal gekomen bent, ondanks het fantastische mooie weer en de marathon. Het is er allemaal toch een... Maar u hebt toch de tijd willen nemen deze morgen, deze prachtige zondag, om een moment stil te zijn en Gods woord te willen ontvangen. En dat in een tijd waarin de ene crisis de ander opvolgt. Wat we nodig hebben is het woord van God. Want er zijn zoveel waaroms in de wereld, in u en in mijn leven. Over zoveel waaroms en willen zo graag antwoorden. En Gods woord geeft ook antwoorden. Misschien niet altijd direct, maar Gods woord antwoordt. We zullen eerst met elkaar bidden. Vader, wilt u daartoe uw woord in ons hart leggen? U geeft antwoord. U bent onze God. U bent onze Vader. U bent ons alles. We zien uit, Heer, naar wat u doet, wil doen en zult doen en zal doen. Vader, zo willen we bidden voor deze morgen. Dat dit tot opbouw mag zijn van ons geloofsleven. Van het gemeenteleven. Dat we weer moed en kracht in het leven ontvangen. Dat we staande mogen blijven in een wereld die zo onrustig is om ons heen. En dat we dat geweldige uitzicht mogen vasthouden wat u ons voor ogen stelt. We kunnen niet anders dan zeggen, Vader, geloofd, geprezen bent u daarvoor. Open u daar u de harten. In Jezus' naam. Amen. Even kijken of het werkt. Ja. We hebben net gelezen, daarom dan. Als u zegt daarom, is er altijd een vooraf een waarom. Waarom? Wel, daarom. Daarom dan. Laten ook wij, nu wij zulke grote wolk van de getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons ook daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof, die, om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is aan de rechterzijde van de troon van God. Ik wil deze morgen met u stilstaan bij, even kijken of ik, ja, waarom? Die vraag die u allemaal in uw leven hebt, ik, u en heel de wereld allemaal vragen, waarom? En met die uitroepteken, daarom. Kijk, we leven in een wereld die ontzettend egoïstisch is. Daar is al de mens centraal. En we weten uit Romeinen 1, als de mens zichzelf centraal gaat stellen in plaats van de schepper terzijde staat, uitwist, wegvaagt, dan geeft God de mens over om te doen wat niet goed is. Lees je Romeinen 1 maar, wat de gevolgen daarvan zijn, de praktijken daarvan zijn. Maar als een mens God centraal stelt in zijn leven, dan is het anders, dan geeft de mens zich over aan God. Je moet even stil rustig over nadenken, een moment. De mens centraal, God laat de mens zijn gang gaan en zie maar wat er van komt. God centraal in uw leven, u geeft zich over aan God. Hij is Heer van uw leven. Psalm 22 vers 1 kennen we dan. U kent een psalm die veel gelezen wordt in deze tijd. En er staat, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Heb je dat ook niet vanmorgen gezongen in een lied? Soms voel je je zo verlaten van mensen en van God. Door alle dingen die op je afkomen, kan zorgen, verdriet zijn, teleurstellingen, tegenwind, ziekte. Nou, noemt u maar op, vult u maar in. En u bidt, en u vraagt zich af, waar moet het heen, waar is het allemaal voor? Waarom moet het mij overkomen? Waarom? David was ook zo'n man, u kent de geschiedenis van David. Ik hoef het allemaal niet uit te leggen, maar ik wil een paar dingen zo zeggen. Hij was een poëet toen hij in het veld stond bij de schapen. Onbezorgde jeugd, denk ik. En hij werd tot koning gezalfd. Geweldig, als je dat nou zo allemaal mag meemaken in je leven. Maar er kwamen toen moeilijke periodes, voordat hij koning werd. Het ging van de ene vervolging op de andere door koning Saul. En hij had met zoveel vijanden te maken, dat hij zich wellicht afvroeg, Heer, waarom? Waartoe moet dit alles leiden? Wat is de betekenis daarvan? Wel, David was ook een profeet. Hij leefde ook profetisch. Want dan denkt u, heel veel later, de Zoon van God en de Zoon van mensen, toen daar bij Golgotha, en toen er 3 uur dikke duisternis was, toen hij riep, mijn God, waarom, waartoe hebt u mij verlaten? Dat snijdt door je ziel. De mensen die dat hoorden, sneten denk ik door de ziel. En hoe moet de Zoon van God zich gevoeld hebben, hangen tussen hemel en aarde, van mens en God verlaten? Onvoorstelbaar. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Een dikke duisternis. Hoe alleen moet je dan voelen? Lichamelijk lijden, geestelijk lijden, psychisch lijden. En dan lezen wij in de profetie van Jesaja van de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. De straf die ons de vrede aanbrengt, de verzoening aanbrengt, was op hem. En dan denk ik aan een Jozef die ook zo'n type was van de Heer Jezus. Jozef ook een jonge man, we gaan even terug naar Genesis. En die jonge man, die had een geweldig leven bij zijn vader. Werd verwend, had een mooie kleding. En ja, was eigenlijk bevoorrecht boven die broers van hem. En van Gods wegen kreeg hij dromen, geweldige dromen. Hij begreep ze helemaal niet, hij vertelde ze wel. Maar die dromen, ja, wel mooie dromen. Maar wat moet ik ermee? En dan gaat hij op een dag naar zijn broers, en u kent de geschiedenis. Zijn broers die haten hem. En ze smeden boze plannen. En ze verkopen hem als een slaaf. Als een slaaf? Aan Egyptenaren. En ja, wat kwam er nou van die mooie dromen terecht? En kwam in het huis van Potifar. En daar werd hij ook nog eerst een goede tijd hebben. Vals beschuldigd door de vrouw van Potifar. In de gevangenis geworpen. Ik denk dat hij zich vele malen afvroeg. Waarom? Waarom overkomt dit mij? Ik had van die mooie dromen en nu dit. Hij was 17 jaar toen hij als slaaf werd verkocht. En jaren is hij zo onderweg geweest. Van zijn ouders, van zijn familie gescheiden, van zijn bekenden gescheiden. Ik denk dat die jonge man in zijn hart zich afvroeg, waarom moet dit mij nou overkomen? Kan dat nou niet anders? En dan weten we dat hij werd koning. Hij zat in de gevangenis en er kwamen de schenker en de bakker, die waren ook in de gevangenis. En dan ging hij ook weer dromen uitleggen, mocht hij dromen uitleggen. Nou, u weet hoe het verder ging. Hij kwam uiteindelijk door die uitleg van die dromen, die uitleg die God hem gaf, ja, werd hij toch bij de koning geroepen en werd hij onderkoning gemaakt. Maar nog steeds, verre van zijn familie. Er was nu geen digitaal netwerk zoals nu. Je kon niet even zeggen, nou, ik maak het nou zo goed, want ik ben nu koning. Nee, dat kon niet. En het al die dingen, jaren in de gevangenis. En dan jaren misschien onderkoning. En op een dag komt er een hongersnood en dan ziet hij ineens die broers allemaal voor zich verschijnen. Die hem komen vragen om brood. Jongen, jongen, nou, denk wat zal er dan door zijn hart gegaan zijn, hè? Nou, u kent de geschiedenis, hij laat ze nog terugkomen. En dan, op een gegeven moment maakt hij zich bekend. En dan zegt hij, leeft mijn vader nog? Nou, die leeft nog. En uiteindelijk, hij mocht ook komen. En op een gegeven moment, ik zeg het even een vogelvlucht, dat begrijpt u. Toen stierf de vader Jacob. En toen werden die broers weer zo ontzettend bang. Want nou zal die wraak kunnen nemen. Pa is er niet meer. En nou zullen wij onze straf niet kunnen ontlopen. En vol angst en beven gaan ze naar Jozef. En dan bibberen ze van angst en dan vragen ze om vergeving. En wat zegt Jozef dan? Al dat kwaad dat jullie mij hebben aangedaan, dat heeft God ten goede gedacht. Na zo'n lange periode in zijn leven, al dat kwaad Jozef aangedaan, heeft God ten goede gedacht. Ja, en dan moet je dan denk ik weer aan de Zoon van God. Al dat kwaad wat Jood en Heiden, want de Joden die kwamen met beschuldigingen en Pilatus moest het uit gaan voeren. Al dat kwaad wat Jood en Heiden de Zoon van God aandeden, keerde God ten goede voor heel zijn schepping. Daar word je stil van. Want als ze uw zoon of uw dochter kwaad aan doen, of mijn zoon, mijn dochter, dan zijn we niet zo vergevingsgezind of ten goede laten keren. Dat is wat mensen bedenken en doen en handelen. Maar God keert het kwade ten goede voor de hele schepping. En van de week hebben we Goede Vrijdag. Ik voor mezelf noem dat altijd de grote verzoendag. En die vrijdag is goed, omdat God het kwade ten goede keert. Door zijn geliefde zoon, voor de hele schepping. Waarom? Het is Gods weg. We gaan nog verder. Waarom? Daarom, in een paar bijbelgedeelten. Want u hebt ook uw waaroms, net zoals David, als Jozef. En dan denkt u, ja, het gaat bij mij ook allemaal niet zo goed. In mijn gezin, of met de familie, of met het werk, of noemt u maar op. We lijden allemaal, omdat we deel zijn, zegt Paulus in Romeinen 8, vers 21 tot 23, omdat we deel zijn van het aardse bestaan. We delen in al dat leed wat hier op aarde gebeurt. We hebben van de week zoveel leed op televisie gezien. Zomaar een vrachtwagen die erin rijdt op een groep mensen. Stel dat u daar gelopen had. Dan was u misschien ook het slachtoffer geworden. We delen allemaal in lijden van ziekte, van pijn, van verdriet. Kwam vanmorgen in de liturgie ook duidelijk naar voren. We hebben ervan gezongen. We weten het. En we zijn zo kwetsbaar. En hoe ouder we worden, hoe kwetsbaarder we worden. Maar in dat aardevat heeft u een kostbare schat. En daar wil ik deze morgen ook uw aandacht op vestigen. U lijdt allemaal mee. Ik, u, allemaal delen we in het lijden. Maar weet u wat de ganse schepping in zijn hele samenhang lijdt? Ook u die de geest als eerste gave heeft ontvangen, lijdt en zucht in de verlossing van uw lichaam. Want door uw lichaam bent u aan de aarde gebonden, met alle gevolgen van dien. U bent kwetsbaar voor ziekte, voor lichamelijke pijn, voor psychische pijn. Maar in dat alles heeft u toch een kostbare schat, in dat aardevat. En weet je nou zo mooi is van wat Paulus dan beschrijft in Romeinen 8, dat de ganse schepping zucht in al haar delen. En ze ziet eigenlijk uit naar verlossing. Tot de vrijheid, in de vrijheid, in die omgeving van de vrijheid van de kinderen, de zonen van God. Ga ik het andersom. Straks, dat is ons toekomstperspectief. Straks in de opstanding, als we zitten tegen Pasen aan en denken aan opstanding en levendmaking. U deelt nu in al het lijden van de hele schepping. En straks mag u, de hele schepping, doen delen in de heerlijkheid die u ten deel zal vallen. Romeinen 8, vers 21 tot 23. Ik heb de tekst niet geprojecteerd, u kunt het opschrijven om thuis nog eens na te lezen. Zeker in deze dagen, u hebt straks nog een tweede paasdag, een tweede vrije dag. Bent er iets mee bezig? 1 Korinthe 15. Het staat centraal deze dagen. Het is zo'n geweldig hoofdstuk over opstanding en levendmaking van alle mensen in rangorde. We worden niet allemaal tegelijk geboren. We sterven niet allemaal tegelijk. En we staan ook allemaal niet tegelijk op. Alles bij God in rangorde. Er zit het woord orde in. Bij God, God is een God van orde. En stapsgewijs breng je alles tot voltooiing. En dan lees je ook over dat nieuwe lichaam wat ons ten deel zal vallen. Dat lees je ook in Hebreeën 1. We hebben over dat zaad net gezongen. Zo zijn we allemaal ontstaan en straks, ja, zo de Heer niet bazuint. En we komen te overlijden en we komen te sterven en we worden begraven. Dan zaai je dat in de grond. En dan zal straks niet dit lichaam opstaan met al zijn gebreken. Maar een volkomen vernieuwd, verheerlijkt lichaam dat niet meer aardsgebonden zal zijn. En dan te bedenken dat God je als gemeentelid een plaats heeft gegeven in het heelal. Net zoals Israël straks ook op aarde. Om alles en alle tot volheid te brengen, daarin te doen delen. Wat een heerlijk plan, wat een heerlijk perspectief. Ik zou zeggen, in deze dagen neem de tijd om nog eens de 1 Korinthe 15... heel diep en aandachtig te lezen. Het is zo'n geweldig evangelie. Het is zo vertrouwd, maar laat het niet te vertrouwd zijn dat we straks de diepte niet meer bevatten. En denk aan Efeze 3, het 14e vers. Dan heeft Paulus eerst uitgelegd dat geweldige plan van God, die geheimenissen waar de wereld om u heen blind voor is. En zelfs een groot deel van de christenheid. En als je dat dan allemaal mag uitleggen en ontvouwen, dan komt hij zo onder de indruk. Dan zegt hij, daarom buig ik mijn knieën voor God onze Vader. Nou, wie al geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. En dan ga ik over die heerlijkheid die ook in stapsgewijs alles zal vervullen. Alles en allen. En dat overgave, die knieën buigen. Een bewijs van, ik geef me over. U bent toch alles. Hij wordt toch alles in allen? Paulus gaf zich helemaal over. Hij was zo, ja, hij kwam eigenlijk niet uit zijn woorden. Hebben wij ook wel eens, dan zijn we zo blij met dingen en dan komen we niet meer uit onze woorden. En dat was bij Paulus ook. Hij kon alleen maar zijn knieën buigen en, Vader, hier ben ik. Het is uw plan. En omdat het uw plan is, komt het goed. Want uw woord is de waarheid. En hij mocht dat openbaren. Dan gaan we naar Romeinen 11. Dan weet je nog wel. Is verleden week ook zo overgesproken, zo intens. Dat daar staat dan, hij heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten. Waarom? Daarom om zich allen te ontfermen. O diepte van wijsheid, kennis van God. Hoe ondergrondelijk zijn zijn wegen. Wij kunnen dat niet narekenen. Het enige wat u kunt doen, wat ik kan doen, is beamen wat God zegt, wie hij is en wat hij zal doen. Dan kom je onder de indruk. En dan weet je dat alles is uit hem. En wordt door hem in en tot hem teruggebracht. Dat is niet zomaar iets. Dat bevat alles en allen. En dan je heeft vorige week eens afgesloten met Romeinen 12 vers 1. Ook zo'n geweldige tekst. Ook weer daarom, dat is de reden dat ons lichaam stellen tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dat is onze redelijke eredienst. Als we dat tot ons laten doordringen en dat mogen beseffen. Als we die woorden van God diep in ons hart mogen laten bezinken. En mogen zo overdenken. Ja, dan is het Pasen is een geweldig feest. Het geeft ons een geweldig perspectief. Ook voor al diegenen die u lief zijn. Broers, zussen, uw kinderen, die misschien nu op dit moment andere wegen dingen zoeken. Het komt terecht. En dat is zo'n rustpunt. Niet onverschillig, nee. Het is een rustpunt. Je legt die namen, dat is geeft het lied ook, in handen van Vader. En dan weet je, op zijn tijd komt dat alles terecht. En een, ja, Hebreeën 12 vers 2. Waarom ging de Heer Jezus die weg? Hebben we gelezen. Hij nam het kruis op zich om de vreugde die voor hem lag. Die weg was geen vreugde. Het was een diepe weg. Een moeilijke weg. Een pijnlijke, een vernederende weg. Maar het was om de vreugde die voor hem lag. Het is bijna vakantietijd. En ik weet, er zijn veel mensen die gaan verre reizen maken. En dan gaan ze op het internet of met boeken kijken. En dan gaan ze, ja, dat doen wij ook natuurlijk. En dan zie je die prachtige vergezichten allemaal. Prachtige stranden, mooie bossen. Altijd de zon schijnend en altijd mooi weer. En je verheug je erin. Het is er nog niet, maar je verheug je wel. Al bij voorbaat. Het moet nog gebeuren. En ik kan best een kink in de kabel komen. Dat was bij mij 2 jaar geleden zo. We hadden een geweldige reis voor ogen, maar er kwam een behoorlijke kink in de kabel. Toen moest het annuleren. Maar de voorpret hadden we gehad. En zo heeft u ook straks de voorpret. Misschien voor Maren, maar misschien ook voor een verre reis. En de vreugde in datgene wat voor u ligt. Wel, eigenlijk is bij God de Vader en bij zijn Zoon ook zo. Ze verheugen zich in dat wat voor hun ligt. En dat gaf ze, wat er dan allemaal vooraf moest gaan, dat moest dat ene doel dienen. Die vreugde die voor hun lag, ligt. En dit is zo'n prachtige tekst in Nehemia 8. Nehemia 8 is voor ons een bijzondere tekst, het is onze trouwtekst. En pas later ga je beseffen wat het betekent. Op zo'n dag gaat er heel veel langs een mens heen. Maar later, dan weet je, als er ups en downs komen, want die komen in je leven. Het is niet altijd roze geur en maneschijn. En dan gaat die tekst, daar ga je over denken. De vreugde van in de Heere, die is uw sterkte. Daar heb ik veel over nagedacht. Er staat Heere met hoofdletters. Is u wel eens opgevallen dat Heere met hoofdletters een andere keer met kleine letters geschreven staat? We hebben laatst zo'n geweldige Bijbelstudie gehad. En daar is het nog eens goed uitgelegd. Heere met hoofdletters, dat is de naam van God. Dat is Jehovah. Niet Jehovah's getuige, bedoel ik daarmee. Jehovah is God. Hij is redder. Hij maakt alles wat hij gesproken heeft waar. Jehovah. De vreugde van de Heere, van Jehovah. En mijn vreugde in de Heer Jehovah is mijn sterkte. En dan denk ik aan dat geweldige vooruitzicht. Toen Nehemia die woorden uitsprak, toen was er ook feest in Israël, loofhuttenfeest. En het is een feest ook van een totale oogst. Als ik het even mag overzetten in de tijd waarin wij leven, dan heeft het ons zoveel te zeggen. Als je niet meer kan verblijden over dingen hier op aarde, dan kijk omhoog. De vreugde van de Heere, de vreugde, mijn vreugde in de Heere, die is uw sterkte. En dat heeft alles te maken met het geweldige evangelie wat u en mij aan het hart is gebracht. Die geweldige woorden dat wat er ook al in het leven allemaal gebeurt en nog staat te gebeuren, dat hij boven het alles staat en dat al zijn woorden ja en amen zullen zijn. En vreug ons al daarin. En we willen ook deze morgen van zingen. En dan zingen we ook amen. God is trouw en waar. En elke keer, mag ik jullie uitnodigen, ja? En elke keer is het weer zo dat die woorden, elke lied begint met amen. En alles wat er volgt, dat heeft betrekking op die grote God. Het is ja en amen. Alles wat God zegt. Daarom kunnen we zingen amen. God is trouw en waar. Amen. God maakt zich bekend in de Zoon aan heel zijn schepping. Alles zal tot erkentenis de waarheid worden gebracht. Amen, zegen, heerlijkheid, zei de Heer die zich niet spaarde. En amen, zeggen hart en mond, loven die zo rijk wil zegenen. Want God die steeds weer, ook nu, door het leven met ons gaat, hij zei geloofd in woord en in daad. Zullen we met elkaar zingen. Daarom dan, laat me ook wij nu zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben. Het getuigenis van Gods woord, zo'n rijke wolk van getuigenis. Afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Buitenlopen is nu ook een wedloop. Zij om, zegt Paulus, om een vergankelijke, wij om een onvergankelijke krans. Maar dat u het zich bewust bent. Laat ons ook daarbij alleen gericht zijn op Jezus. De leidsman en de voleinder van het geloof. Van zijn geloof. Maar ook het geloof dat hij in uw hart heeft gelegd. Hij voltooit het, hij maakt het af. Dat wat hij in jou, in mijn leven is begonnen, maakt hij af, voltooit hij. En alleen op Jezus de leidsman. En die leidsman, he, u weet het. Die ging ons voor en hij gaat met ons die weg. De voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. Die vreugde ligt ook voor u en voor mij. Zullen we danken en zullen we straks nog een lied zingen. We willen u danken, Vader in de hemel, voor dit moment van rust onder uw woord. Uw woord, zegt uw woord, is de waarheid. We horen zoveel nieuws om ons heen, of het de waarheid is of niet. Uw woord is de waarheid. Daarop kunnen we bouwen en vertrouwen. Dat geeft vreugde. Dat geeft blijdschap. Vader, daar danken we u voor. We danken u voor dat woord. We danken u voor al het goede wat we mogen horen uit uw woord. Voor alle goede berichten. We danken u ook voor de geboorte. Ook voor dat goede bericht willen we danken. We bidden ook voor allegenen die lijden op dit moment. Ook daarvoor mogen we bidden. Dat u ondersteunt en kracht en alles geeft wat nodig is. En u zegt dat u nooit begeeft en nooit verlaat. Mogen ons ook daardoor alleen op u richten. U de voleinder, de voltooier van alles en allen. Ook van ons geloofsleven. Geloofd en geprezen zij uw naam daarvoor. Amen.